Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Enige tijd geleden hoorde ik tijdens een retraite in Duitsland een indrukwekkend getuigenis van priester Peter Meyer. Op een bepaalde dag kreeg hij het bezoek van een bezorgde vrouw die vertelde dat er in haar dorp met de regelmaat van de klok jongeren zelfmoord pleegden. En deze jongeren kampten niet bepaald met psychische problemen en toch ging het dan telkens en heel plots mis. Hele dorp ging gebukt onder die problematiek. Pastor Meyer nam dit mee in zijn gebed. En tijdens zijn gebed moest hij sterk denken aan Auschwitz. Bij het volgende bezoek van de vrouw vroeg hij haar wat haar dorp met Auschwitz te maken had. Het dorp lag een 30-tal kilometer van Auschwitz verwijderd. Na enige tijd bidden en mensen raadplegen, bleek dat dit dorp op de route lag van de dodenmarsen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dwong Nazi-Duitsland diverse keren gevangenen van concentratiekampen en dan veelal Joden tot een dodenmars. Die dodenmarsen vonden plaats tussen de herfst van 1944 en april 1945. De nazi's wilden de sporen van de concentratiekampen uitwissen, waardoor zij besloten om nog levende gevangenen uit de kampen te halen. Tijdens deze marsen kwamen ongeveer 250.000 mensen om het leven. En wat was er nu gebeurd in dat dorp? Toen zij de gevangenen zagen aankomen, sloten alle mensen ramen en deuren en deden alsof ze niets gezien hadden. Uiteindelijk bleek dat deze houding er de oorzaak van was dat er een soort van vloek over dat dorp hing, die overgegaan was op de jeugd die niets met de oorlog had te maken gehad. Vandaar die zelfmoorden. De bisschop is eraan te pas gekomen. De mensen hebben vergiffenis gevraagd voor hun zondige houding en de bisschop heeft een exorcisme uitgesproken over heel het dorp. Daarna was het probleem verdwenen. Dit getuigenis brengt ons bij het thema van vandaag, waarin ik het wil hebben over wat men noemt generationele geesten. Dat betekent de demonische invloeden op een bepaalde generatie die op zijn beurt deze invloeden aan de kinderen doorgeeft. En ik wil daar vandaag samen met jullie over nadenken aan de hand van een interessante analyse van een bekend Amerikaans exorcist, Father Ripperger. De analyse gaat over de Verenigde Staten, maar ze is zeker en vast ook herkenbaar voor onze streken. Ik merk wel vooraf op dat het om een veralgemening gaat, met andere woorden, deze analyse is lang niet op iedereen van toepassing. Generationele geesten kunnen gedurende 4 tot 5 generaties en zelfs langer overgedragen worden. Soms worden bepaalde mensen in een generatie overgeslagen. Zo zie je bijvoorbeeld in 1 familie verschillende mensen die een bepaald gedrag vertonen, zoals bijvoorbeeld alcoholverslaving of zelfmoordneigingen, terwijl 1 iemand of meerdere van diezelfde familie oké zijn. Generationele geesten kunnen uit een stamboom verwijderd worden door speciale gebeden en eucharistievieringen die door de familie tot dit doel worden gebeden en opgedragen. Hierover zal ik in een latere bijdrage uitweiden. Maar laten we de overdracht van generationele geesten nu eens in een brede context bekijken, namelijk in de laatste 5 generaties. Demonen zijn naapers en ze keren de dingen van God om. Zo heeft elke persoon een engelbewaarder, dat weten we uit de leer van de kerk. Veel mensen weten niet dat God ook engelbewaarders heeft toegewezen aan families, aan gebouwen, kerken, parochies, streken, landen. Wel, demonen doen niets gelijkaardigs. Gods wil laat toe, en dat is een groot mysterie, dat bepaalde demonen families kwellen, parochies, landen, streken, zelfs religieuze ordes en bisdommen. En dat kan je opmerken. Verschillende bisdommen hebben bijvoorbeeld te kampen met totaal verschillende soorten problemen. En dat heeft lang niet altijd te maken met de complexiteit van personen. Het zijn de demonen die dit aandrijven. Waar je nooit over hoort spreken, is hoe een bepaalde generatie door bepaalde demonen aangevallen wordt. En met generatie wordt een periode van 20 tot 30 jaar bedoeld. Elke generatie heeft als het ware een bepaalde roeping. God roept hen op om bepaalde kwade invloeden te bestrijden en daardoor te kunnen groeien in heiligheid. God drijft hen daar naartoe. Maar een generatie slaagt er lang niet altijd in om die roeping ook te leven. Nochtans heeft God een engel aangesteld om die bepaalde generatie te beschermen. De engel is met andere woorden aan die generatie gegeven om die bepaalde moeilijkheden te kunnen overwinnen. Nu hoef je geen dokter in de theologie te zijn om vast te stellen dat onze maatschappij en onze kerk er op dit ogenblik heel slecht aan toe zijn, zowel moreel als spiritueel. De vraag is, hoe is het zover gekomen? En wat is de complexiteit van die problematiek? Er is altijd al veel onderzoek gebeurd over hoe bepaalde idealen en filosofieën de loop van de geschiedenis beïnvloed hebben. Maar zelden zie je studies over bovennatuurlijke of spirituele invloeden. Met andere woorden, wat doen demonen om de geschiedenis in de richting te drijven die zij willen? Natuurlijk, de redenen waarom we zo ver gekomen zijn, zijn heel complex en er zijn veel factoren bij betrokken. Er bestaat met andere woorden geen eenvoudige verklaring voor de staat waarin we ons nu bevinden. En je kunt natuurlijk lang niet alles op demonische invloeden verhalen. Maar demonische invloeden die op de geschiedenis inwerken zijn echt, want ze beïnvloeden echte mensen zoals jij en ik. Het is de algemene theologische overtuiging dat iedereen naast een engelbewaarder ook een bepaalde demon aan zijn zijde heeft om hem te kwellen. Satan is immers de naaper. En dat beïnvloedt de loop van de geschiedenis, omdat wij, mensen, de loop van de geschiedenis beïnvloeden. Maar eerst en vooral, het is duidelijk dat God Heer is van de geschiedenis. Door zijn positieve wil zet hij mensen aan om goed te doen en de geschiedenis vorm te geven. En door zijn permissieve wil laat hij slechte mensen toe en zelfs demonen om door kwaadwillige keuzes de geschiedenis vorm te geven. Met andere woorden, God is het die uiteindelijk bepaalt waarin het verloop van de geschiedenis gaat. Dit betekent ook dat God die toestand waarin we ons nu bevinden toelaat. Hij gebruikt ons. Maar het betekent niet dat iedereen die tot een bepaalde generatie behoort van die problemen te lijden heeft. Elke generatie heeft mensen die niet door die bepaalde tijdsgeest aangestoken wordt. Ik gebruik hier opzettelijk het woord tijdsgeest. Dat is een term die ons bekend is. Maar het gaat dus om meer dan zomaar een invloed. Het gaat over een demonische invloed. We willen nu spreken over hoe we in de huidige situatie beland zijn. En we beginnen bij wat genoemd wordt de verloren generatie. Het is de generatie die geboren is tussen 1880 en 1910. Deze generatie groeide op gedurende Wereldoorlog I en de 20's. De term verloren generatie werd populair vanwege een novelle van de Amerikaan Ernest Hemingway. Deze generatie heeft werkelijk alles meegemaakt. Ik denk terug aan mijn Peter, die een onkel was van mijn vader. de generatie dus van mijn grootouders. Mijn Peter trok als schrijnwerker elke morgen kilometers lang te voet met zijn hondenkar naar zijn werk. Gedurende zijn leven, en hij sprak er vaak over, heeft er een geweldige technologische ontwikkeling plaatsgegrepen. Van hondenkar of paard en kar naar de eerste mens op de maan. Een heel drastische verandering in de manier waarop de dingen hebben plaatsgevonden. Die verloren generatie is een complexe generatie. Kenmerkend voor deze generatie was de manier waarop ze met lijden omgingen. Lijden behoorde tot hun leven. Ze accepteerden het. Ze konden zonder klagen lijden verdragen, of het nu erg was of minder erg. Ze maakten Wereldoorlog 1 mee, de grote depressie van de jaren 30 en Wereldoorlog 2. Maar zij konden lijden en ze offerden het aan God op. Met lijden kunnen omgaan was bijna een instinct. Voor hen was het een deel van hun natuur, een onderdeel van het leven. En omdat het deel uitmaakte van het leven, werd er niet over gesproken. Het leven was lijden. Het was een tranendal. Je praatte er gewoonweg niet over, over je problemen, of over de dingen die je moeilijk of pijnlijk vond. En daar begint het probleem dat zou leiden tot een volledige maatschappelijke teloorgang. De verloren generatie kon dus niet communiceren. De generationele geest van deze generatie was de geest van gebrek aan communicatie. Er was een onmacht tot communicatie. Het ging dus niet over verkeerde communicatie. Ze spraken niet met hun kinderen. Ze spraken niet over de mogelijkheid om het kruis te omhelzen bij moeilijkheden. Over de bekwaamheid, het vermogen om lijden te accepteren. En dit wordt de kern, want alle daaropvolgende generaties zullen deze geest overerven. Ze leerden hun kinderen niet om met lijden om te gaan als een deugd, zoals zij dat gedaan hebben. Dat is geen bewuste fout geweest van de generatie, wel te verstaan. Dit was de generatie van strengheid en eenvoud. Ze bezaten alleen wat ze nodig hadden, niet meer en niet minder. Dat had natuurlijk voor een stuk te maken met de periode waar ze doorheen gegaan waren. Maar ze waren ook zo ingesteld. Ze verwenden zichzelf niet zoals wij dat wel doen. Dat zal gebeuren in de volgende generatie. Verwennen doe je pas als je het lijden uit de weg gaat. Ze bezaten een grote discipline. De man was hoofd van het gezin en iedereen, ook de vrouw, aanvaarde dit en leefde daarnaar. Mannen waren mannen en vrouwen waren vrouwen. Het leven was hard en soft zijn was geen optie. Als iemand soft was, dacht men dat er iets mis was.
Elke dag opnieuw valt er wat te kiezen. Heb jij de kans om op te staan? Heb je de moed om jezelf te verliezen? En op de roepstem van de Heer in te gaan? De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Is dat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? Het gaat niet alleen om de grote keuzes, de kruispunten naar links of naar rechts, maar ook om het kleine van alle dag. Alle dingen die je doet, denkt of zegt. De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Is dat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot. Van het totaal op u vertrouwen. Ontbreekt het mij aan mij aan kracht om te antwoorden, Heer. Zuiver mij door uw genade. Mijn hart hunkert naar u. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen, als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot, van het totaal op uw vertrouwen, ontbreekt het mij aan geloof? Hoor ik nu bij de lauw?
Beste luisteraars, welkom terug in het tweede deel van ons programma over generationele geesten. De kinderen van de verloren generatie worden de grootste generatie genoemd. Dat is de generatie die opgroeide tijdens de Grote Depressie. De mannen en vrouwen van deze generatie zijn de meest fatsoenlijke en vriendelijke mensen die je kunt voorstellen. Ze zijn vriendelijk, liefdevol, gul, open, aanspreekbaar en noem maar op. Die generatie groeide op tijdens de Grote Depressie, maar zij gingen niet met het lijden om zoals hun ouders. Ze omhelsden hun kruis niet zoals hun ouders dat deden. Ze klaagden vaak over het lijden waar ze doorheen gingen. Ze hielden niet van de strengheid waaronder ze moesten leven. Zij die tijdens Wereldoorlog II gingen vechten, gingen niet om idealistische redenen, maar omdat ze moesten. Ze mopperden over wat ze hadden moeten meemaken. Ze wilden, en zeer terecht natuurlijk, absoluut niet dat hun kinderen iets dergelijks zouden moeten meemaken. De geest die ze meedroegen was er een van niet te willen lijden. Ze konden zich gemakkelijk wegcijferen als dat nodig was, maar ze hielden er niet van. Ze verworven de deugd van versterving niet, waardoor ze geen vreugde konden putten uit het lijden zoals heiligen dat doen. Hun generationele geest was die van gebrek aan versterving, gebrek aan bereidheid tot lijden. Ze konden het lijden niet aanwenden om deugdzamer te worden. Dat is in zekere zin een heel zware beschuldiging aan het adres van een generatie die heel veel voor zijn land gedaan heeft en die harde werkers waren. Ze werkten zo hard omdat hun doel er niet in bestond de spirituele volmaaktheid te bereiken. De discussie over deugdzaamheid kwam niet meer aan bod. Hun eerste doel was om iets te bereiken voor hun kinderen. Ze verwenden hun kinderen. Ze gaven hun kinderen zaken waartegen de vorige generatie zou gewaarschuwd hebben. Ze verwenden hen door elke belemmering voor verwenning weg te nemen. Vergeet niet dat het deze generatie was die de voortgang van de traditie in de kerk volledig tegenhield. Op het moment dat ze de traditie aan de volgende generatie moesten doorgeven, was het een puinhoop geworden. Waarom? Omdat je zelfdiscipline en zelfcontrole nodig hebt om een traditie te volgen. Je moet jezelf kunnen wegcijferen. Je kunt een traditie maar correct doorgeven door zelf aan de kant te gaan staan en ze niet te willen inkleuren. Deze generatie deed niets van dat al. Diezelfde generatie bracht versoepeling aan van de disciplinaire normen van de kerk. Denk maar aan het vasten. Het was die generatie die de pedofilie-schandalen onder de mat begon te vegen, die nota bene onder hun ogen begonnen waren. Zij waren ook diegenen die het probleem van homoseksualiteit bij priesters van tafel veegden. Ze verzetten zich ook niet tegen de immoraliteit van de contraceptie. Wat is er toch gebeurd met die generatie? De overblijvers van die generatie zouden nooit toegeven dat de ontwikkeling problematisch was tot op vandaag. Gelijk welk domein van de kerk is onder hun toezicht achteruit gegaan. Ze waren nochtans heel goed gevormd, zowel moreel, catechetisch, ze kenden hun geloof, als spiritueel. Maar ze gaven ons een kerk door die zowel moreel als spiritueel als catechetisch aan de grond zat. Het kruis omhelzen en zelfverloochening zijn nodig om de kerk in stand te houden en goed te doen aan de kerk. Maar zij verkozen verwennerij en meedoen aan de moderne wereld. Dat betekent natuurlijk niet dat de goederen van de wereld op zich slecht zouden zijn. Maar omdat we door erfzonde getekend zijn, is het nodig dat we onszelf verloochenen, willen we niet verkeerd uitkomen. En dat vraagt dat we ons kruis omhelzen. In die generatie begonnen vrouwen te werken. Ze begonnen van hun financiële vrijheid te houden en ze begonnen zich anders op te stellen tegenover hun man. Een houding die de vorige generatie een schandaal vond. Voor heel wat vrouwen kon de man niet veel goeds meer doen. Ze begonnen zich te verzetten tegen hun rol als vrouw in het gezin en in de maatschappij. Zo ondermijnden ze de autoriteit van de man, van de vader in het gezin. De vrouwen hielden niet van strengheid en eenvoud. Ze hadden de indruk dat ze niet alles hadden wat ze nodig hadden. Ze begonnen ook contraceptie te gebruiken. En gevoelens van kwaadheid en bitterheid begonnen de kop op te steken en van depressiviteit als gevolg van het niet volgen van de natuurwet. Mannen begonnen vrouwen alles te geven wat ze wilden omwille van de lieve vrede. De mannen en vrouwen van deze generatie hebben hun kinderen weinig tot geen discipline bijgebracht. De mannen onderhielden de autoriteit in het gezin niet en ook niet in de maatschappij. Ze droegen ze over aan hun vrouw en zelfs aan hun kinderen. Woodstock en de hippiebeweging getuigen van de mislukking van de mannelijkheid in de cultuur om autoriteit en orde te handhaven. Die generatie wierp eeuwen van traditie op sociaal, politiek en religieus gebied overboord. Deze zogenaamde grootste generatie is een van de ergste in de geschiedenis van de kerk. De ergste ketterij in de geschiedenis van de kerk werd toegelaten en gepromoot onder het toeziend oog van deze generatie. Die generatie begon ook de traditiegetrouwen te vervolgen. Hoe zit het nu met hun kinderen? Dat zijn de babyboomers, geboren tussen 1946 en 1964. Deze generatie is ook gekend als de hippie-generatie. De hippie-subcultuur stak de kop op in het midden van de jaren 60. De hippies adopteerden de waarden van de zogenaamde Beat Generation. Dat is een kleine groep van mensen uit de vorige generatie, ergens in Californië, die experimenteerden met seks, drugs en rock'n'roll. Dat proces was reeds in de 50er jaren gestart. De hippies creëerden hun eigen gemeenschappen, communes. Zij voerden de seksuele revolutie en heel wat jongeren van die generatie begonnen te experimenteren met drugs om bewustzijnsveranderingen op te roepen. De generationele geest van deze generatie is er een van onvolgzaamheid door onmatigheid. Omdat de voorgaande generatie hen verwend had en de tradities van hun voorouders en van de kerk niet doorgegeven had, die discipline en zelfverloochening vereisen, werd het aan de babyboomersgeneratie toegelaten zich aan vele vormen van onmatigheid over te geven. Ze kregen alles, ze kochten alles wat ze wilden, ze mochten naar alles kijken, er was geen sprake van zelfverloochening. In die tijd was er ook weinig ontbering in hun leven. Ikzelf behoor tot de babyboomersgeneratie. Ik herinner mij dat mijn moeder en ik in mijn tienerjaren elke zaterdag gingen winkelen. En elke zaterdag kwam ik met iets thuis, een kledingstuk, iets voor mijn kamer of wat dan ook. Ik was rot verwend. Nu, die onmatigheid heeft geleid tot onvolgzaamheid. Volgzaamheid is de deugd van iemand die zich gemakkelijk laat leiden door personen met meer ervaring, personen die boven hen staan. Maar je laten leiden betekent zelfverloochening. Als je bijvoorbeeld de raad van je ouders wilt volgen, moet je je eigen ideeën opbergen. En het vraagt de bereidheid om je onwetendheid of je falen toe te geven En dat is in zekere zin een vernedering. Deze generatie is juist tot het tegenovergestelde geneigd. Onmatigheid infecteert ook het vermogen om te oordelen door iemand te doen denken dat iets wat in feite zondig is, moreel acceptabel is. De heilige Thomas van Aquino observeert dat een van de gevolgen van onvolgzaamheid haat tot God is. Ik geef een voorbeeld. God verbiedt ongeordende seksualiteit, onmatige seksualiteit. En dat is een reden waarom sommige mensen God haten. De haat tot God is eenvoudigweg een extreme onvolgzaamheid, waarbij iemand alles overboord gooit om te kunnen doen wat hij of zij wil. Die onvolgzaamheid heeft geleid tot een extreme vorm van goddeloosheid. Eerbied is de deugd om iemand die boven je staat te eren. Het is de deugd waardoor we onze ouders eren, onze voorouders, priesters enzovoort. De grootste generatie verwierp de traditie van hun voorouders, daardoor kregen we iets totaal anders, maar de hippe generatie heeft dit gebrek aan eerbied als het ware uitgepakt. Door hun kruis niet te omhelzen, werd het grootste kruis van de grootste generatie te moeten toezien dat hun kinderen, de babyboomers, niet gedisciplineerd waren, zonder respect waren voor autoriteit, losbandig. Ze waren niet te controleren. De babyboomers zijn erin geslaagd om het slechtste voorbeeld te zijn van het gezegde: je oogst wat je hebt gezaaid. Een wezenlijk kenmerk van de babyboomers is dat ze zich niet laten leiden. Je kunt ze niet corrigeren, je kunt ze niet zeggen. Ze hebben geen respect voor autoriteit. Als ze door democratische middelen op een bepaalde plaats terechtkomen in de maatschappij of op het werk, worden ze dictators omdat ze hun zinnen willen volgen. Ze zijn egoïstisch en ze overvragen mensen. Tot daar de generatie van de babyboomers.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang. Voor de onzekerheid van morgen, God omgeeft je steeds, Hij is erbij. In je beproevingen en zorgen, God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zo. Wankelen, vrede, vorst, vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. Door het al zal Hij je leiden, stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, U bent mijn God en ik vertrouw. Thank you. stil. Mijn ziel, wees stil. En laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het dag doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in.
Beste luisteraars, de generatie die volgt op de babyboomersgeneratie is de generatie X. Over deze generatie bestaat geen duidelijke overeenstemming wat betreft de jaren waarin ze geboren zijn. Ze zijn geboren ergens tussen de vroege jaren 60 en de vroege jaren 80 en zeker niet later dan 1990. Deze generatie is gekend als de ik-generatie. Ze zijn gekend voor hun narcisme. Het gaat alleen over hen. Ze verwachten geen lijden, ze zijn verwend, onmatig, hun ouders waren onmatig, ze hebben hun kinderen geen matigheid geleerd. En wat heeft dat met hen gedaan? Het heeft hen egoïstisch gemaakt, alleen op zichzelf geconcentreerd. De generationele geest van deze generatie is immoraliteit en het ontbreken van religiositeit. Hun immoraliteit is wel nog niet zo erg als die van de volgende generatie. Het zijn leuke mensen, gemakkelijk in de omgang. Ze zien het nut niet in van godsdienst. Ze zijn de eerste generatie die zelf kiest welke godsdienst ze wil volgen. Alles werd aan deze generatie gegeven. Ze hebben er niet voor moeten werken. Alles wat inspanning vraagt, verveelt hen en zetten ze aan de kant. Daarom heeft deze generatie weinig oog voor detail. Ze hebben weinig ambitie, ze willen zichzelf niet verbeteren. Ze willen niet echt een beter leven. Velen van hen vinden dat ze niet moeten werken. Ze hebben weinig zin voor verantwoordelijkheid en ze geraken niet uit de chaos en de knoeiboel die ze zelf veroorzaakt hebben. Dat laten ze over aan de anderen. Als kinderen vroeger iets uitstaken op school, waren ze doodsbang dat het zou uitkomen, want dan zouden hun ouders er hun van langs geven. Nu is dat iets totaal anders. Als kinderen op school iets verkeerd gedaan hebben, worden ze niet gecorrigeerd, maar gaan de ouders naar de leraar of directeur om hem uit te schelden. Wat leert een kind daarvan? Oh, het is niet erg om iets verkeerds te doen, ik kom er toch onderuit. En als ik het echt te gortig maak, lost iemand anders het wel op. Als iemand tegen hen zegt, je hebt dit probleem, of als die persoon iets verkeerds gedaan heeft en er wordt op gewezen, dan zal dit nooit aanvaard worden, hoe evident het ook is. Integendeel, hun houding is, waarom val je me aan? Ik heb toch niks verkeerds gedaan? Er komt geen reflectie in de zin van, misschien moet ik aan mezelf werken. Daardoor hebben ze geen gevoel voor juist of verkeerd. Ze hebben zo goed als geen moreel kompas, want hun ouders hebben het hun niet geleerd. Elke correctie beschouwen ze als grof en ongepast. Ze hebben geen verantwoordelijkheid voor hun gedrag omwille van hun opvoeding. Regels en wetten zijn op hen niet van toepassing, want telkens ze een regel overtraden, geraakten ze eruit. Niet altijd natuurlijk, maar in het algemeen. Ze hebben ook slecht gedrag nooit geassocieerd met pijn en goed gedrag nooit met beloning. Ze hebben daardoor een slecht ontwikkeld geweten en geen gevoel voor goed of kwaad. Omdat ze zo goed als nooit gestraft zijn, kunnen ze de bindende kracht van een wet niet vatten. Als je gewoon zegt, dit is de wet, dan raakt het hen niet. Ze kregen altijd alles of ze de wet nu volgden of niet. Deze generatie heeft dus geen gevoel voor de bindende kracht van de wet en dat geldt niet alleen voor maatschappelijke normen en wetten, maar ook voor Gods wetten. Deze generatie denkt dat zelfs het kleinste excuus hen van de wet vrijstelt en ze passen dit ook toe op het begrip doodzonde. Dit is de generatie die begonnen is met samenwonen zonder huwelijk. Ze zijn van mening dat het beter is vooraf uit te proberen of een relatie al dan niet werkt. Tussen haakjes, als je hen zou zeggen op zondag niet naar de mis gaan is doodzonde, dan zou hun antwoord zijn, ja, maar ik ben te moe om op te staan. En God zal dat wel verstaan. Er is geen concept van enige wet die bindend is. Dit betekent ook dat als ze een persoonlijk tekort hebben of iets verkeerds gedaan hebben, ze daarover niet beschaamd zijn. En dat is de deur openzetten voor de geest van verdorvenheid, de geest van de volgende generatie. Deze generatie is alleen getraind om op zichzelf te focussen zonder naar anderen om te kijken. Zo zullen ze er bijvoorbeeld niet aan denken om de deur voor iemand te openen of uit de weg te gaan voor iemand die voorbij wil. Ze houden ook weinig of geen rekening met hun ouders. En omdat ze geen schaamte kennen, hebben ze ook geen eergevoel. Ze hebben geen concept van eer of de waarde ervan. De mannen van deze generatie zijn als het ware vrouwelijker geworden. Ze hebben op hun mannelijkheid ingeboet. En ze zijn ook niet beschaamd om openlijk te spreken over hun verregaande seksuele experimenten. En dan krijg je generatie Z. Dat is de generatie die geboren is tussen 1990 en nu. Ze zijn totaal ingeplucht in de technologie. Ze hebben geen coherent moreel kompas, geen religieuze doctrine, geen maatschappelijke normen. Ze hebben ze gewoonweg niet meegekregen. De vorige generatie heeft er nog iets van meegekregen, maar deze generatie niet. Dat is de generatie die afgezet werd bij de kinderopvang. Ze hebben weinig of geen morele training gehad. Daarom kunnen zulke jongeren een shoppingcenter binnenstappen en zonder gewetensproblemen in het wilde weg beginnen te schieten. Iets wat in Amerika regelmatig gebeurt en zelfs in Nederland. Of een willekeurig iemand verkrachten en niet beseffen wat daar nu mis mee is. Ook daar hebben we al voorbeelden van gezien in ons land. Deze generatie heeft werkelijk geen vorming gekregen van hun ouders. Ze wordt gedomineerd door een geest van verdorvenheid. De oudste van deze generatie vertonen een gedrag en beoefenen activiteiten die prostituees van vorige generaties absoluut zouden geweigerd hebben. Men kan hier het woord decadent op plakken. Kijk maar naar sommige muziekclips of naar films die nu op de markt komen. Deze generatie keert ook alle waarden om. Wat zij acceptabel vinden, het woord moreel gebruiken ze niet, is het tegenovergestelde van wat de grootste generatie destijds acceptabel vond. Alles van samenwonen voor het huwelijk tot homohuwelijk en trans- en biseksualiteit zijn geen issue. Ze houden toch van elkaar. Wat is dan het probleem? Deze geest wordt natuurlijk doorgegeven aan de generatie die nu geboren wordt. De generatie die nu geboren wordt, zal een geest hebben die totaal anders is dan die van de volgende generaties. Exorcisten hebben altijd al geweten dat inwijdingen in occultisme, zoals satanisme, hekserij, bijna altijd een gevolg zijn van immoraliteit en dan hoofdzakelijk in de gebieden van het zesde en het negende gebod. Eens iemand zichzelf in die gebieden gestort heeft, beginnen de demonen deze persoon op een weg van aanbidding van hen te leiden en leiden ze hem uiteindelijk tot demonische activiteiten. De ontwikkeling van de pornografische industrie van de laatste decennia is daar een voorbeeld van. Ze heeft geleid tot een geest van heidendom En daar zien we al voorbodes van, bijvoorbeeld in het wereldwijde succes van alles wat met Harry Potter te maken heeft, of de Twilight-saga, of andere vampierenfilms. Deze generatie is helemaal verkocht voor Harry Potter, doordat hun ouders er geen graten in zagen dat hun kinderen deze boeken lazen of naar de films keken. Het is misschien wel opgevallen hoe elk van de nieuwe boeken van Harry Potter om middernacht gelanceerd worden. Dat is wel het uur van de satanisten. Bij deze generatie is de ondeugd van de nieuwsgierigheid helemaal opengebloeid. Door het overaanbod aan paranormale films en tv-programma's, door de paranormale beurzen die als paddenstoelen uit de grond reizen, en het is eveneens te zien aan de drastische toename van mensen die mediums en waarzeggers en dat soort van zaken opzoeken. De exorcisten stellen er de gewone gevolgen van vast. De ondeugd van nieuwsgierigheid opent primair de deur naar het occultisme. Nieuwsgierigheid betekent hier niet iets nieuws willen leren. Nieuwsgierigheid is eigenlijk een intellectuele ondeugd die informatie tracht te winnen die voor de persoon in kwestie niet geschikt is. De kerkvaders merken trouwens op dat de eerste zonde van Eva die van de nieuwsgierigheid was. Exorcisten weten uit ervaring dat kinderen en volwassenen die hun nieuwsgierigheid voor het occultisme niet bedwingen, compagnons van de demonen worden. De morele verdorvenheid van generatie Z en hun nieuwsgierigheid voor het occultisme zullen uitmonden in een openlijke aanbidding van andere goden, van demonen zeg maar, in een afglijden naar het heidendom. En daar zie je al voorbodes van. Maar de Bijbel zegt het duidelijk, wat de heidenen vereren zijn boze geesten. Beste luisteraars, we zien dat al deze geesten van de voorbije generaties cumulatief zijn. Het niet communiceren van de verloren generatie leidde tot een onwil tot lijden. Verwenning van de volgende generatie leidde tot onvolgzaamheid. In de volgende generatie tot narcisme, in de daaropvolgende generatie tot verdorvenheid en nu zijn we op weg naar een open heidendom. We kennen wel allemaal christenen rondom ons die bezig zijn met een of andere vorm van Oosterse meditatie, met yoga, met vormen van spiritisme zoals channeling en noem maar op. Inderdaad, dat is de toestand van onze maatschappij op dit ogenblik. Deze analyse werpt natuurlijk in de eerste plaats kritiek op al die generaties die hun verantwoordelijkheid niet genomen hebben, die hun roeping niet geleefd hebben, met alle gevolgen van dien. Maar het is ook een dringende uitnodiging tot reflectie op ons persoonlijk leven. Ongetwijfeld zullen wij vele van de genoemde ondeugden in ons eigen leven herkennen. Tenminste, zo is dat bij mezelf het geval. Als we ons kruis niet omhelzen, daar is het allemaal mee begonnen, als wij niet willen lijden, lijden niet kunnen appreciëren als een middel en weg tot heiligheid, als wij niet kiezen voor spirituele volmaaktheid, dan zullen ook wij stilaan afglijden naar elke denkbare zonde die te maken heeft met onmatigheid. Dat is nu eenmaal de aard van het beest. Het kruis omhelzen, wat niet betekent het kruis gaan opzoeken. Het kruis omhelzen en zichzelf verloochenen, dat zijn de kernwoorden die we in deze analyse hoorden. Is dat iets nieuws? Absoluut niet. Het zijn dezelfde woorden die Jezus tot zijn leerlingen sprak en tot ieder van ons. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zijn kruis op te nemen en zichzelf te verloochenen. Het is aan ons om deze boodschap van Jezus op een nieuwe manier te ontdekken, maar vooral te beleven. Dan kunnen we iets doen om die spiraal van negativiteit waarin onze maatschappij en onze kerk terechtgekomen zijn, te doorbreken. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt over dit programma, kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.